Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, we gaan met elkaar zingen uit Psalm 66 en daarvan het tweede vers. Al het aardrijk smeek u neergebogen, het heft de schoonste psalmen aan, gezangen die uw naam verhogen, de glorie van uw wonderdaan. En wat er verder volgt uit vers 2 van Psalm 66. Uit het heilig woord van de Heere lezen we vanmiddag uit de brief aan de Hebreeën, daarvan het 12e hoofdstuk, de eerste 13 versen. Dus Hebreeën 12, vers 1 tot en met 13. Maar eerst doen we met elkaar belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En na de geloofsbelijdenis zingen we vers 4 van Psalm 100. Want goedertieren is de Heer. Zijn goedheid eindigt nimmermeer, zijn trouw en waarheid houdt haar kracht, tot in het laatste nageslacht.
Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Hebreeën 12, de eerste 13 versen. Daarom dan ook, alzo wij zo groot een wolk der getuigen rondom ons hebben liggende, laat ons afleggen alle last en de zonde die ons lichtelijk omringt. Laat ons met lijdzaamheid lopen de loopbaan die ons voorgesteld is, ziende op de overste leidsman en voleinder des geloofs, Jezus, de welke voor de vreugde die hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen en schande veracht, en is gezeten aan de rechterhand van de troon Gods. Want aanmerkt deze, die zodanig een tegenspreken van de zondaren tegen zich heeft verdragen, opdat gij niet verflauwt en bezwijkt in uw zielen. Gij hebt nog tot de bloeden toe niet tegengestaan, strijdende tegen de zonde. En gij hebt vergeten de vermaning die tot u als tot zonen spreekt. Mijn zoon, acht niet klein de kastijding des Heren en bezwijk niet als gij van hem bestraft wordt. Want die de Heere lief heeft, kastijdt hij, en hij geeselt een ingeluk zoon dien hij aanneemt. Indien gij de kastijding verdraagt, zo gedraagt zich God jegens u als zonen. Want wat zoon is er, dien de vader niet kastijdt? Maar indien gij zonder kastijding zijt, welker allen deelachtig zijt geworden, zo zijt gij dan bastaarden en niet zonen. Voorts, wij hebben de vaders onze vleeses wel tot kastijders gehad, en wij ontzagen hen. Zullen wij dan niet veel meer de vader der geesten onderworpen zijn en leven? Want genen hebben ons wel voor een korte tijd, nadat het hun goed dacht, gekastijd. Maar deze kastijdt ons tot ons nut, opdat wij zijn naar heiligheid zouden deelachtig worden. En alle kastijding, als die tegenwoordig is, schijnt geen zaak van vreugde, maar van droefheid te zijn. Doch daarna geeft zij van zich een vreedzame vrucht der gerechtigheid, degene die door dezelfde geoefend zijn. Daarom richt weder op de trage handen en de slappe knieën, en maakt rechte paden voor uw voeten, opdat het geen kreupel is, niet verdraaid worden, maar dat het veel meer genezen worden. Tot zover de schriftlezing.
Terwijl uw liefdegaven voor de Heere en zijn dienst worden ingezameld, gaan we zingen uit Psalm 119 en daarvan vers 45, 46 en 47. O Heer, uw woord bestaat in eeuwigheid, uit hemel Heer zich schikt naar uw bevelen. In uw trouw zo gunstig toegezijd, zal elk geslacht, ja het eind der eeuwen delen. Deze aarde is hecht door uw hand bereid, haar stand blijft vast, al wisselen haar tonelen. En wat er verder volgt uit vers 46 en 47 van Psalm 119. gemeente, we lezen vanmiddag de vierde preek over de zendbrief van Jacobus. En vanmiddag is aan de beurt dan vers 16 tot 21 van hoofdstuk 1. We lezen eerst die versen met elkaar. Dwaalt niet, mijn geliefde broeders, alle goede gaven en alle volmaakte gift is van boven, van de Vader der lichten afkomende, bij welke geen verandering is of schaduw van omkering. Naar zijn wil heeft hij ons gebaard door het woord der waarheid, opdat wij zouden zijn als eerstelingen zijner schepselen. Zo dan, mijn geliefde broeders, een iegelijk mens zij ras om te horen, traag om te spreken, traag tot toorn, want de toorn des mans werkt Gods gerechtigheid niet. Daarom, afgelegd hebbende alle vuiligheid en overvloed van boosheid, ontvangt met zachtmoedigheid het woord dat in u geplant wordt, hetwelk uw zielen kan zalig maken. We schrijven boven deze woorden overwinning in de beproevingen. Dwaalt niet, mijn geliefde broeders. Vorige keer zagen we welke dwalingen de apostel op het oog had. Er waren leden van de gemeente die de Heere kwaad toedichten. Hij zou hen ten kwade verzoeken. Met alles wat in hem is, heeft Jacobus dat van de hand gewezen. Dwaalt niet, mijn geliefde broeders. Wie deze gedachten koestert of uitspreekt, die bevindt zich op een dwaalweg. Dwaalt niet. We komen deze uitdrukking nogal eens tegen in de brieven. Het oorspronkelijke woord doet denken aan her en der ronddolen. Geen vaste koers hebben. Want dwalen is maar niet alleen een afwijkende mening hebben, maar het heeft ook tot gevolg dat we een dwaalweg inslaan. We gaan dwarrelen. En dan gaat het van kwaad tot erger. Vandaar het apostolische vermaan. Dwaalt niet. Dat is een streng woord. Maar de toevoeging, mijn geliefde broeders, die verklaart die strengheid. Broeders, behandel je niet zoetsappig. Als het om de waarheid van God gaat, klinkt Gods gestrengheid erin door. En echte broeders, die kunnen dat hebben, wanneer ze er maar de liefde en bewogenheid in proeven. U weet misschien dat het woord tucht van een oud-Hollands woord komt dat trekken betekent. Iemand die is afgedwaald, die wordt teruggetrokken van zijn dwaalweg naar de rechte weg. Niet om gelijk te hebben, maar om vanuit de liefde weer terug te brengen op de weg van het woord van God. De apostel gaat ons erin voor. Waar er een dwaling is, moeten we aan de bel trekken. Niet om voor het eigen kerkelijke groepje te strijden, maar om de waarheid en de eer van God te zoeken. Niet om elkaar in bijzaken te verketteren, maar om elkaar in hoofdzaken vast te houden. Dwaalt niet. Het kwade dat komt niet van God. Integendeel, alle goede gaven en alle volmaakte gift is van boven. Vanuit de geopende hemel regent het gaven en giften. Gaven wil zeggen het geven zelf. En gift betekent dat wat gegeven wordt. God is een gevend God. En God is goed. Gods wezen is enkel goed. Het straalt er aan alle kanten van af. Gave en gift. Goede gaven en volmaakte giften. Jacobus ziet hier een voortdurende stroom van gaven en giften naar beneden komen. Al het goede dat er in de wereld is, dat komt van boven. Het goede van de gezondheid, het huwelijk, eten en drinken, voorspoed enzovoort. Het komt alles uit de hand van de goede God. O, wat zijn we daar toch blind voor. Alleen genade leert om Gods werk op te merken. Want genade leert dat we alles verbeurd hebben. Een boterham en een beker water hebben we niet verdiend. Het is alles gave en gift. Want wat wij verdienen, dat is alleen de dood. Waarom? Omdat wij, zoals we de vorige keer zagen, door onze afval van God in een dwingende reeks van eigen begeerlijkheid, zonde en dood staan. Maar God schenkt enkel het goede. Het komt van boven. Het goede komt niet uit ons. Uit ons komt enkel kwaad. En van boven enkel goeds. Dat snijdt dan ook elke gedachte van verdienste radicaal af. Wij brengen enkel kwaad voort. En vanwege onze zonde brengt ook de aarde doornen en distelen voort. Er is niemand die goed doet, ook niet tot één toe, zegt Paulus. Er is er maar één die goed doet. En dat is God zelf. En onder alle beproevingen is het toch waar. Alle goede gaven en alle volmaakte gift is van boven. Ook al is de weg waarop we gaan voor het vlees dan een kruisweg, zo kan het toch goed zijn, want God is goed. Wat Hij geeft en doet, dat is altijd goed. Hij maakt het ook goed, zodat Gods kinderen in bittere smart zijn goedheid mogen ervaren. Want eenmaal, in de volheid van de tijd, is de hemel opengegaan voor Gods grote gave. Voor zijn enige geboren zoon. Hij kwam van boven naar beneden. Hij kwam naar een wereld die voor eeuwig het kwade had verdiend. Welk een ondoorgrondelijke goedheid. Het deed Paulus uitroepen, Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave. In hem heeft God alles geschonken en uit hem vloeien alle gaven en giften voort. Hebben we deze allergrootste gave van God leren kennen? Want hij alleen maakt rijk. In hem ontvangen mensen die alleen maar kwaad gedaan hebben en die moeten waarnemen dat ze nog steeds tot alle boosheid geneigd zijn, het eeuwige leven. Heeft u dat geleerd? Is ooit de hemel boven u opengegaan en bent u op de laagste plaats voor God terechtgekomen, om daar gezegend te worden met Gods grote gave in de Zoon van zijn eeuwige liefde? Wat wordt dan alles een wonder voor ons? Elke dag die we leven mogen, elke maaltijd die we ontvangen, dan leren we te eindigen in de gevende God. Uit wiens hand enkel goed voortkomt en die hier door Jacobus genoemd wordt, de Vader der lichten. Met lichten wordt hier bedoeld sterren, planeten. Wat voelen we ons klein als we in een heldere nacht de lichten aan de hemel zien prijken, terwijl alles op de aarde beweegt en naar verandering neigt. Staan de sterren daar voor ons oog onbewegelijk en vast. Toch zijn ze minder vast dan we soms denken. Er is vol beweging in het heelal. Maar boven dat onmetelijke heelal met zijn lichtbronnen, daar leeft de Vader der lichten. Bij hem is geen verandering, geen schaduw, geen zweem zelfs van omkering, Hij is de eeuwige, onveranderlijke God. Welk een troost te midden van een wereld die ziek is van het jagen naar verandering en omkering. En het hart waarin Christus door zijn geest kwam wonen, leert de rust kennen in deze onveranderlijke God. Dan leren we het zeggen. Rust, mijn ziel, uw God is koning. De dichter van Psalm 119 verstond het toen hij zei, O Heer, uw woord bestaat in eeuwigheid, daar het hemelheer zich schikt naar uw bevelen. In uw trouw, zo gunstig toegezeid, zal elk geslacht, ja het eind der eeuwen delen. Wie deze God in Christus niet kent, die is op weg naar de eeuwige duisternis. Die is op weg naar de Vader van de eeuwige nacht, waar geen goede gave of volmaakte gift ooit ontvangen wordt. O, bedenk het toch. Nog stort de Vader der lichten zijn gaven en giften over u uit. Het is de rijkdom van zijn goede tierenheid die u tot bekering wil leiden. O, belijd hem uw duisternis, want dat is het begin van het eeuwige licht. Alle goede gaven en alle volmaakte gift is van boven, van de Vader der lichten afkomende, bij welke geen verandering is of schaduw van omkering. Welk een rijke schat van lering, waarschuwing en vertroosting ligt er in deze woorden. Wanneer de begeerlijkheid van zonde en Satan ons verzoeken tot het kwaad, hoe worden we in dit woord vermaand om de oorzaak van onze zonden in onszelf te zoeken en om de schuld niet op God te werpen? Want van hem komt alleen wat goed en rein is, wat heilig en rechtvaardig is. Als bewijs daarvoor herinnert Jacobus vervolgens de gelovigen aan wie hij schrijft aan de heerlijke gave die hun geschonken is. Naar zijn wil heeft hij ons gebaard door het woord der waarheid, opdat wij zouden zijn als eerstelingen zijner schepselen. We moeten dit vers lezen tegenover de versen 14 en 15. Tegenover wat ons wil doet, stelt de apostel hier de daad van Gods wil. God heeft ons naar zijn wil gebaard tot het eeuwige leven door het woord der waarheid. Door onze eigen wil zijn we in de greep van de dood terechtgekomen. En God kan ons in die dood laten. Hij kan ons in onze ellende laten liggen. Maar dat is zijn wil niet. Hij wil onze dood niet. Hij wil ons leven. Waarom? Omdat zijn wezen ondoorgrondelijke goedheid is. Naar zijn wil betekent dus in de eerste plaats dat God vrijwillig, wat hij zonder dwang, dode zondaren herschept. We staan hier voor het eeuwige welbehagen van God, waar al ons redeneren op vastloopt. Het is de vrije gunst die eeuwig hem bewoog. Naar zijn wil. Er staat letterlijk alleen willende. En dat betekent in de tweede plaats dat God zijn kerk doelbewust uit de dood tot het leven brengt. Niets dwong hem daartoe. Niemand vroeg daarom. Niets in ons komt hier in aanmerking. God die wil de zaligheid van zijn kerk. En daarom wordt de kerk zalig. Dat kan de duivel niet keren. Dat kan een mens niet keren. Dat kan de dood waarin we liggen ook niet keren. Hier valt alle waardigheid van onze kant volkomen weg. Naar zijn wil heeft hij ons gebaard door het woord der waarheid. Baart onze begeerlijkheid dus de zonde en baart de zonde de dood? Zijn wil wederbaart zondaren tot het eeuwige leven. Daar is het oude voorbij gegaan, daar is het alles nieuw geworden. Naar zijn wil heeft hij ons gebaard door het woord der waarheid. Daarom is de hemel open gegaan en heeft God naar zijn wil en welbehagen zijn zoon geschonken. En hij is degene in wie God al zijn welbehagen heeft. In de kribben van Bethlehem heeft God zijn wil volkomen geopenbaard. En sinds die tijd is de Heilige Geest rusteloos bezig om dat welbehagen te ontvouwen in de herschepping van dode zondaren tot nieuwe mensen. En hoe vindt dat nu plaats? Wel, door het woord der waarheid. Dat betekent niet door de prediking van allerlei waarheden. Maar dat woord der waarheid is om met Paulus te spreken het evangelie uwer zaligheid. God laat het woord verkondigen. Hij laat het uitbazuinen door zijn Heer Rauten. En dat woord wordt tot een onvergankelijk zaad, dat herschept tot een nieuw leven door de kracht van de Heilige Geest. Herboren door het woord der waarheid. Dat woord dat de waarheid zegt over ons verloren bestaan. Dat ons ook de waarheid zegt over God. Als het woord door de kracht van de Heilige Geest ons gaat leren, dan worden wij leugenaars. Dan leren we zeggen, uw woord is de waarheid. Dan gaan we voor dat woord vallen. Dat gebeurt één keer voor het eerst. Maar door dat woord der waarheid moeten we nog elke dag van de leugen afgebracht worden, om vaster gefundeerd te worden in God zelf. Gemeente, als God nu door dat woord zondaren wederbaart, wat hebben we dan Gods woord hoog te achten? In de prediking dringt Gods wil tot zaligheid bij ons aan. God laat ons niet met rust. Onbekeerd voortleven en intussen jaar en dag onder het woord verkeren, dat kan Gods wil niet zijn. Dat is Gods wil ook niet. En daarom, bent u reeds gebaard door het woord der waarheid? Zegt u, nee, ik niet. Dan ligt dat niet aan God, maar aan uzelf. Uw wil die verzet zich dan tegen Gods wil. Wie onder het woord der waarheid niet leert buigen, die niet leert sterven aan het eigen willen en kunnen, zijn wil zal eenmaal gebroken worden, maar dan is het te laat. Zo gij zijn stem dan heden hoort, gelooft zijn hel en troostrijk woord, verhard u niet, maar laat u leiden. Hij wil u wederbaren door het woord der waarheid. Is dat wonder in uw leven verheerlijkt? Dan moet u zeggen, ik was niet gewillig, maar de Heere maakte mij gewillig. En nu is mijn oude leven stervende geworden. Maar het nieuwe leven staat elke dag op, want dat is het doel daarvan. Zo dan, mijn geliefde broeders, en ieder mens zijn ras om te horen, traag om te spreken, traag tot toorn. Jacobus' lezers, die waren christenen uit de Joden. Daarom begrepen zij dit woord direct. De eerstelingen van de dieren en van de oogst werden onder Israël aan de Heere gewijd, als een teken dat alles aan de Heere toebehoort. Wel nu, zo heeft God gewild dat zijn kinderen in Christus, die zelfs de eerstgeborene van alle creatuur is, dat zij in hem eerstelingen zouden zijn van al de schepselen. Zijn kinderen zijn hem lief boven alles wat hij schiep. Ze behoren hem in een zeer bijzondere zin toe. Maar de eerstelingen waren ook een waarborg en een belofte van de volle oogst. Zo zijn ook Gods kinderen een waarborg en belofte dat een grote oogst komen zal, waarop de hele schepping van God van de vloek bevrijd zal worden en delen mag in de vrijheid, de heerlijkheid der kinderen Gods. En omdat zijn kinderen nu eerstelingen zijn, gaat Gods bijzondere zorg naar hen uit. O, wat een troost om te midden van verzoekingen en beproevingen het te mogen weten. Zijn oog slaat mij in liefde gade. Maar dat legt ook een dure verplichting op Gods kinderen. Te behoren tot zijn eerstelingen wil ook zeggen bestemd te zijn tot de dienst aan God. De eerstelingen waren onder Israël een offer van dankbaarheid. Daarom moet het leven van Gods kinderen ook een offer van dankbaarheid zijn. Met dat doel zijn kastijdingen nodig en beproevingen onmisbaar om ons meer en meer te verliezen in het leven van de heiligmaking. We worden geroepen tot een heilig leven, totdat straks de oogst ingezameld wordt en alle eerstelingen samengebracht worden in het nieuwe Jeruzalem. Naar zijn wil heeft hij ons gebaard, zo zegt Jacobus. Dat baren brengt ons dus ook in de gemeenschap van allen die Gods naam ootmoedig vrezen. O, dan kun je je soms hier voelen als een eenzame mus op het dak. Maar toch is dat niet zo. Want door genade mogen Gods kinderen behoren tot een schare die niemand tellen kan. En de tijd komt dat het lam op de berg Sion staat, samen met de 144.000 die gekocht zijn uit de mensen, tot eerstelingen Gode en het Lam. Naar zijn wil heeft hij ons gebaard door het woord der waarheid, opdat wij zouden zijn als eerstelingen zijner schepselen. Dit woord is door de kracht van de Heilige Geest dus levenwekkend. Maar dan gaat Jacobus er in het vervolg ook op wijzen hoe de jonge kerk, die bestond uit christenen uit de Joden, moet leren om de prediking van het woord op de juiste wijze in het leven gestalte te geven. Hij schrijft: zo dan, mijn geliefde broeders, en ieder mens zij ras om te horen, traag om te spreken, traag tot toorn. Hoe komen we onder de prediking van het woord van God? Aan de prediking gaat voorbereiding vooraf. Zeker, dat geldt in de eerste plaats voor degene die het woord brengt. Hij moet het woord van de Heer nauwkeurig onderzoeken, voordat hij het in de naam van de Heer aan de gemeente verkondigt. Maar die voorbereiding, die geldt ook de hoorders. Hoe gaan wij op om het woord van God te horen? Er zijn er die gaan letterlijk haastig op om te horen. Ze zijn nauwelijks wakker als ze zich in de kerkbank nestelen. En sommigen zetten daar hun zoete slaap in de bank voort. Geen wonder, het werd op zaterdagavond veel te laat. De ware voorbereiding is daar waar we ons eerst hebben afgezonderd met het gebed in ons hart. Heere, zegen ook mij als ik het woord mag horen. Dat bedoelt Jacobus als hij zegt: een iegelijk mens zij ras om te horen. Dan drijft Gods geest ons naar Gods huis om daar de blijde tijding te vernemen dat God in Christus genade wil bewijzen. Sommigen klagen dat het woord hen zo weinig zegt. Hoe komt dat toch? Zou de oorzaak niet zijn dat er in ons leven geen waarachtige haast is om te horen wat de Geest tot de gemeente zegt? Wie door genade de smaak van het woord te pakken krijgt, die komt oren tekort, die bidt: Heere, Open mijn oren door uw geest, opdat ik het woord recht zal verstaan. Opdat het woord door de poort van het oor in mijn hart zal komen. En ieder mens zei ras om te horen. Maar Jacobus is nog niet klaar. Hij zegt verder, traag om te spreken. Wij zeggen wel eens tot onze kinderen, als grote mensen praten, dan moeten kinderen zwijgen. Dat bedoelt Jacobus hier ook. Als God zwijgt, als God spreekt, dan moeten wij zwijgen. Als u scherp zou luisteren, dan hoorde u onder de prediking heel veel mensen zachtjes zomaar voor zichzelf praten. En dat praten is dan eigenlijk tegenspreken. Als God zegt, al zo lief heb ik de wereld gehad dat ik mijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Dan zijn er mensen die zeggen, ja, maar als ik niet uitverkoren ben, dan val ik daar toch buiten. En als God zegt, zoekt en gij zult vinden, dan zijn er mensen die zeggen, zeker, maar nu nog niet. En als God zegt, breek uw zonden af door gerechtigheid en bekeer u tot mij, dan zijn er mensen die zeggen, ja, maar ik kan me niet bekeren. En zo kunnen we doorgaan. Deze mensen zijn niet traag, maar ras om te spreken. Ze spreken tegen. Er zitten zoveel tegensprekers in de kerk. Maar als de grote God spreekt, dan moeten wij, kleine mensjes, onze mond maar eens houden en God aan het woord laten. U kunt zoveel, ja, u kunt alles van hem leren. Alles wat tot het leven en de zaligheid nodig is. Moet de Heere soms ook van u klagen? Maar mijn volk wou niet naar mijn stemmen horen. Wees dan eens traag om te spreken en ras om te horen. God heeft ons wat te zeggen door zijn woord. Dat woord veroordeelt ons hele bestaan buiten God. Het zegt dat de wortel van ons leven niet deugt. Maar door de kracht van het woord wil de Heere ook ons hele bestaan vernieuwen. Waar dat woord van God ons verzondigde leven binnendringt, daar gaan we zwijgen voor God. Dan besterven al onze woorden ons op de lippen. Dan gaan we het zien. Alles wat ik zelf zeg, dat is allemaal leugen. Maar zijn woord, dat is de waarheid. Wat een zegen als ons het zwijgen opgelegd wordt. Als al onze tegenwerpingen ons ontnomen worden. Daar worden we gevangen in het net van het woord. Maar o wonder, waar wij leren zwijgen. Waar wij leren om de hand op de mond te leggen in de aanvaarding van Gods oordeel over ons. Daar gaat de Heere spreken. Daar gaat hij spreken van zijn zoon, die gezwegen heeft in zijn liefde. Die zoon die zweeg toen hij vals beschuldigd werd. Die zweeg zelfs onder de vlammende toorn van God. Die zweeg onder het heilige recht van God. En die daarom nu woorden van genade en ontferming spreken kan. Woorden van eeuwig leven. Hij zegt, Vader, ik wil niet dat deze in het verderf neerdalen. Ik heb verzoening gevonden. O, als we dat in ons leven mogen leren, dan gaan we de dichter begrijpen. Als ik uw woord heb gevonden, zo heb ik het opgegeten. Uw woord is mij geworden tot blijdschap en vreugde mijns harten. Jacobus gaat nog verder. En ieder mens zei traag tot toorn. Want de toorn des mans werkt Gods gerechtigheid niet. Als het woord des vredes uitgaat, is toorn het slechtste wat er is. Calvijn zegt, wij kunnen God slechts horen met een gestild gemoed. beproevingen waarmee we bezocht worden, verdrukkingen en moeite die ons leven verdonkert, een onrechtvaardige behandeling die ons aangenaam wordt, die kunnen ons zo gemakkelijk in toorn doen opvlammen, zodat er voor het woord van God geen plaats is. Wat kan ook de zegen op het woord in de gemeente weggenomen worden, als er onderlinge nijd en toorn heerst? De boodschap van vrede die verdraagt geen onderlinge haat en nijd. De profeet zegt, hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten van degene die de vrede doet horen. Maar die voeten, die kunnen niet gaan op de wegen waar toornige mensen wandelen. Paulus vermaant daarom, word toornig en zondig niet. De zon gaat niet onder over uw toornigheid en geeft de duivel geen plaats. Dat mogen de onruststokers in de gemeente wel bedenken. Zij belemmeren het doorwerken van het woord van God. Zij geven de duivel wel plaats. Zij bedroeven de Heilige Geest, want de Geest is de Geest des vredes. Want de toorn des mans werkt Gods gerechtigheid niet. In het bijzonder mogen we dat ook wel bedenken in allerlei kerkelijke meningsverschillen, die veelal niet het wezen van de zaak raken. Een van onze Engelse oudvaders zegt in een verklaring van Jacobus, het slechtste wat we kunnen doen in godsdienstige meningsverschillen is toornen. Met scherpe tongen en felle pennen bevorderen we Gods koninkrijk niet. Toornendrift, ter wille van de zaak van God, werkt nooit iets goeds uit. God zorgt zelf voor zijn gerechtigheid. Daar heeft hij onze toorn niet voor nodig. Zeker, er is rechtvaardige toorn. Mozes, de zachtmoedigste van alle mensen, toorn ontzettend toen hij het volk zag dansen rond het gouden kalf. Maar diezelfde Mozes zien we ook in de bres staan voor zijn afvallige volk. Zijn toorn vloeide voort uit hartelijke liefde en bewogenheid. Wanneer we onderwezen worden door de grote meester, door hem die het gezegd heeft, leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart, dan komt er mildheid over ons. Gods rechtmatige toorn, die kwam op hem neer. En zo verwierf hij Gods gerechtigheid. Het lijden en sterven van deze man van God werkte Gods gerechtigheid wel. En wie met de mantel van deze gerechtigheid bekleed is, die wordt nauw voor zichzelf en ruim voor een ander. Zo dan, mijn geliefde broeders, een iegelijk mens zij ras om te horen, traag om te spreken, traag tot toorn, want de toorn des mans werkt Gods gerechtigheid niet. Toorn op uzelf vanwege uw ongerechtigheid. Maar heb God en de naaste lief, want waar twist en wrok verdwijnt, daar zal alles door de vrede bloeien. We zingen daarvan uit Psalm 72 en daarvan het vierde vers. Het rechtvaardig volk zal welen groeien, daar twist en wrok verdwijnt, zal alles door de vrede bloeien, totdat geen maan meer schijnt. En wat er verder volgt uit vers 4 van Psalm 72.
Thank you.
Het horen van het woord van God eist dus voorbereiding. En ieder mens zijn ras om te horen. Jacobus verduidelijkt dan nog verder in vers 21. Daarom, afgelegd hebbende alle vuiligheid en overvloed van boosheid, ontvangt met zachtmoedigheid het woord dat in u geplant wordt, het welk uw zielen kan zalig maken. Om het woord van God te kunnen ontvangen, moet er wat afgelegd worden. Afleggen betekent naast je neerleggen, uittrekken. Zo komt het ook voor in Hebreeën 12, het hoofdstuk wat we zojuist gelezen hebben. Daar worden lopers in de loopbaan aangespoord om af te leggen alle last en zonde die ons lichtelijk omringt. In dat licht moeten we ook Jacobus' woord hier lezen. Om het gepredikte woord van God te kunnen ontvangen, moeten afgelegd worden alle vuiligheid en overvloed van boosheid. Als onze kinderen buiten gespeeld hebben en ze komen binnen om te eten, dan zegt moeder: voeten vegen en handen wassen. In die geest moeten we ook dit apostolische vermaan opvatten. De prediker zegt: bewaar uw voet als gij tot het huis Gods ingaat. Om het woord te kunnen horen, moeten we alle vuiligheid en overvloed van boosheid buiten de kerkdeur houden. Denk in dit verband ook aan de opdracht die de Heere gaf aan het volk van Israël om zichzelf te heiligen. Zij moesten hun kleren wassen. Waarom? Omdat de Heere tot zijn volk zou komen op de berg om aan hen zijn wet te geven. Daarom moest dit symbolisch zichtbaar zijn in heiligheid, zelfs van hun kleding. Nu zal het voor wat betreft de kleding onder ons nog wel gaan. Hoewel je je soms afvraagt of ook onder ons het besef dat we in Gods huis onder Gods woord verkeren niet meer en meer gaat uitslijten. Maar goed, de meesten trekken nog een zondagse pak aan. Maar wat leeft er onder dat zondagse pak? Hebben we ons werkelijk geheiligd? Hebben we ons geheel gericht op Hem, die zijn woord van eeuwig leven tot ons wil spreken? Alles wat de loop van dat woord kan hinderen, dat moet opgeruimd worden. Velen klagen: ik heb er zo weinig aan als ik naar de kerk ga. Ik ga eruit zoals ik erin kwam. Geen wonder. We gingen erin zonder voorbereiding. We namen onze wereldse begeerlijkheden, onze boekhouding enzovoort mee. En zo was er geen plaats voor het woord van God in ons hart en leven. Daarom zegt de Heer Jezus: zie toe hoe gij hoort. En Jacobus ontvangt met zachtmoedigheid het woord dat in u geplant wordt. Ontvangen, dat betekent hier aanvaarden, tot uw eigendom maken. De Heere vraagt door zijn woord toegang in ons hart. Als de hemelse zaaier laat hij het zaad van het woord met milde hand vallen op de akker van ons hart. Waar wordt het ontvangen? Daar waar het in de goede aarde valt en het vrucht geeft. Zij die het woord van God verkondigen worden in de Bijbel vaak planters genoemd. Paulus schrijft: ik heb geplant en Apollos heeft nat gemaakt, maar God is het die de wasdom geeft. Wat is de grond waarin het zaad valt hard? Wat moet er geploegd worden? Wat een stenen beletten de groei en de ontvangst van het woord? Wat zijn er ook een doornen die het goede zaad verstikken? De planters worden wel eens moedeloos als ze op de grond zien. Ze worden ook wel eens moedeloos als ze op de vrucht letten. Zou het woord wel ontvangen worden? Zouden er wel vruchten komen? Zeker, want Het is God die de wasdom geeft. Voor u die telkens het woord van God mag horen geldt, ontvangt het woord dat in u geplant wordt. En dan hoor ik u zeggen, maar de mens is toch onmachtig? Hij is toch doof voor het woord? Zijn oor moet toch geopend worden? Dat is waar. Als God zelf er niet aan te pas komt, dan blijft hij onder duizend preken nog dezelfde. Maar heeft u dat wel eens aangegrepen? Heeft u dat nog nooit in de schuld gebracht voor die God die niet ophoudt zijn woorden in u te planten? De Heere zal het eens aan u vragen. Wat heeft u met mijn woord gedaan? Was mijn woord niet als een vuur, als een hamer die de steenrots te morsel slaat? Wat een moeite doet de Heere om u door zijn woord te wederbaren. Bent u daar nog steeds dezelfde onder gebleven? Ontvangt het woord dat in u geplant wordt. Voor Gods kinderen is het woord van God voedsel voor de ziel. Het is teerkost op de levensweg. Door dat woord ontvingen ze leven. En door Gods woord onderhoudt God ook hun leven. Dat woord kunnen ze daarom niet missen. Ontvangen ze het woord niet, dan gaat het leven kwijnen en verdorren. Daarom geldt deze vermaning ook voor Gods kinderen. Ontvang het woord. Maak het tot uw eigendom. Het wordt in u geplant. En hoe meer nu dat woord samengroeit met een kind van God, des te meer verdrinkt het ook alle vuiligheid en overvloed van boosheid. Hoe dichter en heester zijn takken en bladeren ineenslaat, des te minder kans krijgt het onkruid om te groeien. Hoe meer het woord ontvangen wordt, hoe meer vruchten er zullen zijn, en hoe meer het leven ook zal zijn tot verheerlijking van de grote planter. En hoe moet dat woord nu ontvangen worden? Met zachtmoedigheid, zo schrijft Jacobus. Dat wil eigenlijk heel eenvoudig zeggen, zoals de Heidelbergse catechismus dat zo mooi verklaart. Dat ik de Heere door zijn geest in mij laten werken. Met zachtmoedigheid het woord ontvangen. Niet kritisch, niet vitterig, maar begeerig en hongerig. Zachtmoedigheid is een kenmerk van ware vromen. Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen het aardrijk beërven. Het zijn de leerlingen van Christus, van hem die sprak, leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen. Wat een zegen, als zo het woord ontvangen mag worden. Waarom? Omdat het uw zielen kan zalig maken. Het evangelie is immers een kracht van God tot zaligheid. Soms staan we daarbij stil als we het woord van God horen. Zalig maken, moet dat niet onze grootste zorg zijn? We zijn immers van onszelf reddeloos verloren. We hebben geen hoop en we zijn zonder God in de wereld. Is het al uw hoogste begeerte geworden? Wat moet ik doen opdat ik zalig word? Wel, hier heeft u het middel. Het woord van God kan uw ziel zalig maken. Daarom is de kerk waar het woord van God verkondigd wordt wel genoemd de werkplaats van de Heilige Geest. We mogen het niet verwachten van bijzondere dingen, van aparte stemmen, van een visioen of een gezicht of van versjes of teksten. De Heere werkt de zaligheid door de verkondiging van het woord. Het behaagt de Heere om door het verkondigde woord het hart te openen, zoals dat bij Lydia gebeurde. Maar daarmee is het goede werk wel begonnen, maar nog niet voleindigd. In beginsel wordt door het implanten van het woord aan Gods kinderen de zaligheid toegebracht. Maar Die zaligheid moet ook verder in hun harten uitgewerkt worden door woord en geest. En dat bedoelt Paulus als hij zegt: werkt uw zelfzaligheid met vrees en beven, want het is God die in u werkt, beide het willen en het werken, naar zijn welbehagen. De zaligheid is geen geschonken goed waar verder op geteerd kan worden. Ze moet steeds weer opnieuw geschonken worden. Ze moet hart en hoofd steeds meer doortrekken. Er is niet alleen rechtvaardiging, maar er is ook heiliging. Er is een eenmalige bekering, maar er is ook een dagelijkse bekering. En in die laatste sterft de oude mens, afgelegd hebbende alle vuiligheid en overvloed van boosheid. Daarin staat de nieuwe mens op. Zoals Petrus dat schrijft: als nieuwgeboren kinderkens zijt zeer begeerig naar de redelijke, onvervalste melk, opdat gij door dezelfde zout opwassen. Opwassen. Door middel van het woord, in de kennis en genade van hem, die we nu nog niet zien, en toch liefhebben. In wien gij nu, hoewel hem niet ziende, maar gelovende, u verheugt met een onuitsprekelijke vreugde, verkrijgende het einde van uw geloof, namelijk de zaligheid van uw zielen. Amen. Heren, zo komen we met uw woord weer terug tot u in het gebed. We hebben het van Jacobus mogen horen hoe u als die grote landman bezig bent om dat woord van u te planten in onze harten. We hebben ook gehoord, heren, wat dat woord van u vermag. Dat u door dat woord mensen vernieuwt. Dat u alle boosheid, alle vuilheid wegdringt en afbreekt. En ons naar het beeld van uw Zoon vernieuwen wilt. Heren, mag dan de opdracht, de apostolische vermaning op ons hart wegen om dat woord van u te ontvangen. Om daar stil voor u onder te zijn. Om het ook in de binnenkamer bij u terug te brengen. Om het uit te roepen. Zo doe hij ook aan mij. Ja, heren, wilt u ons ervoor bewaren dat we onder dat evangelie van u mogen leven, maar dat het toch steeds van ons afglijdt en dat het ons niet als verloren zondaren bij u brengt. Heren, trek ons, dan zullen we u nalopen en dan zal ook uw woord voor ons een middel zijn waardoor u ons zalig maakt, omwille van hem die de zaligheid heeft verdiend en de zaligheid ook vandaag nog toepast, wegschenkt, uit zijn volheid giet. Heren, mag het ontvangen worden, nadat u weet dat we nodig hebben, tot uw eer en tot troost van onze zielen. Heren, wilt u met ons gaan de nieuwe week in. We denken opnieuw aan de kinderen die morgen weer voor het eerst naar school gaan. Heren, wilt u hen zegenen in het nieuwe leerjaar. Geeft u wat nodig is, geeft u in ieder wat nodig is in het uitoefenen van zijn dagelijkse taken. Wilt u het ons leren om te leven zoals een obadja? Dat is het werk van uw geest en we bidden u of u dat ook in ons midden wilt verheerlijken. Dat bidden we u om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, tot slot zingen we nog Psalm 17. En daarvan het derde vers. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden, wil mij voor struikelen bevrijden, en ga mij met uw heiligt voor. Vers 3 van Psalm 17. Thank you. eindigen we de dienst met de zegenbede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijk. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enig God, u zij al de eer. Amen. Zegen.